Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij gaan weer verder met het voorlezen van het boek In de schaduw van zijn vleugels, geschreven door Pater Gerjon Goldman. En we zijn gekomen bij hoofdstuk 7 met als titel De ziekencommunie. Onderofficier Goldman is ondertussen aangekomen in Italië, nabij Foggia, in het plaatsje Lucera. Er gebeurde nog meer interessante dingen tijdens mijn verblijf in Lucera. Achter de stad lag een enorm complex, een fort uit de tijd van Frederik II. Ik liep er vaak rond en verwonderde mij over de onvoorstelbaar hoge en massieve muren die men zonder machines in de middeleeuwen had gebouwd. Nu graasden de geiten in de weilanden en leverden de melk voor de kaas. Maar de opmerkelijkste ervaring moest nog komen. Tijdens mijn studie heb ik 2 jaar lang elke avond 40 minuten het leven van de heiligen bestudeerd. Ik verbaasde me er telkens weer over dat de meeste heiligen uit de zuidelijke landen kwamen, vooral uit Italië. Ik vroeg mij vaak af waarom wij Noorderlingen een uitzondering waren onder al die vrome Zuiderlingen. Was het misschien omdat zij dichter bij Rome woonden? Het antwoord op deze vraag werd mij in Lucera volkomen duidelijk. In de buurt van de medische hulppost was een kerk. De pastoor was een echt Don Camillo-type. Hij was altijd bereid om mij 's avonds de heilige communie uit te reiken. Dat was altijd om 17:30 nadat ik de post had afgesloten. Het ging als een lopend vuurtje rond in het dorp dat de dokter, zo noemden ze mij, 's avonds de communie ontving. Een soldaat in uniform met onderscheidingen aan de communiebank. Dat moesten ze zien. 2-3 dagen later was de kerk 's avonds gevuld met moeders en kinderen die zich dit schouwspel niet lieten ontnemen. Mijn kleine Berlijnse vriend liet hen foto's van mij zien in het Franciscaanse habit. Toen begon de verering. Toen ik uit de kerk kwam, schaarden ze zich om mij heen en wilden gezegend worden. Padre, benedicta, riepen de moeders die mij hun kinderen voorhielden. Ze raakten me aan met hun rozenkransen en heiligenplaatjes. Mijn Berlijnse kameraad keek toe van achter het raam en schaterde van genoegen, de heilige. Dat is in Italië de aanduiding voor Antonius van Padua. Ik hield me stil. Toen brak echter de feestdag van de heiligen Petrus en Paulus aan, een nationale feestdag in Italië. Honderden mensen stroomden uit de dorpen naar de stad om deel te nemen aan een grote feestelijke eucharistieviering. Lucera had natuurlijk een bisschop, zoals alle 7 stadjes in de omgeving. Ik had tijd, het was immers een vrije dag, en ging dus ook naar de mooie oude kathedraal. Het godshuis was bomvol. Ik kon me nog net tegen de muur van een zijschip opstellen. Maar omdat ik veel langer was dan de meeste mensen, kon ik alles goed zien. Ik kon alleen niets verstaan. Toen echter de bisschop binnentrad, omgeven door een lijfwacht, die nog kleurrijker gekleed was dan de Zwitserse garde in het Vaticaan, brak de storm los. Leve de paus, leve de bisschop. Al zegenend baande hij zich met zijn gevolg een weg naar het altaar. Daar begon de hoogmis. Luidruchtig was het zeker. Of het ook muzikaal was, kan ik niet beoordelen. Ik vroeg mij bezorgd af hoe ik ooit bij de communie zou kunnen komen. Maar mijn zorgen waren onnodig. Er werd namelijk geen communie uitgereikt. De lange viering was afgelopen. Toen kwam de grote uittocht. Met mijter, wij noemden het een feestmuts, en staf, schreed de prelaat door de jubelende menigte. Hij keek rechts en links en zegende zoveel hij kon. Opeens zag hij mij van verre boven de menigte uitsteken. Hij bleef staan en sprak kort met zijn begeleiders. Toen ging de tocht in mijn richting. Ik dacht nog, waar gaan die dan heen? Hier is toch geen uitgang? Met enige moeite baanden de heren zich een weg door het gedrang. Nu stond hij voor mij en vroeg, bent u de heilige? Ik moest lachen en antwoordde, jammer genoeg nog niet. Ik ben alleen maar een broeder van de heilige. Maar de menigte riep, hij is een heilige. De bisschop was duidelijk blij en nodigde mij uit om te komen eten. Nu barstte het gejubel pas echt los. Leve de paus, leve de bisschop, leve de heilige. Zo werd ik door het volk heilig verklaard. Nu wist ik waarom zoveel Italianen in het martyrologium terechtgekomen waren. Het eten bij de bisschop was natuurlijk in overeenstemming met het feest. Eindelijk was het voorbij. Ik werd uitgenodigd voor een wandeling. Dat zou goed zijn voor de spijsvertering. In de straten van de stad, van zichzelf al smal genoeg, stonden de mensen te dringen. Samen met de prelaat schoof ik door de menigte. Plotseling vroeg hij, houdt u van ijs? Wat een vraag, natuurlijk. Hij bestelde 2 porties ijs. Terwijl we aan ons ijsje likten, liepen we verder. Het volk begon weer te schreeuwen, leve de bisschop, leve de heilige. Likkend aan zijn ijsje gaf de bisschop met zijn rechterhand de zegen. Italië, zoals het is en leeft. Enkele dagen later was er groot alarm. We reisden verder naar Calabrië en naar Messina. Nu waren we op Sicilië, precies op de plek die ik berekend had voor een Anglo-Amerikaanse aanval. Nu kwam mij het Italiaans goed van pas, aangezien ik de enige was die de taal machtig was. Wij hadden als taak om de terugtrekkende troepen in Zuid-Sicilië dekking te bieden, waarvoor we de Noordflank, de enige weg die langs de Middellandse Zee naar Palermo liep, af moesten sluiten. Palermo zelf was al in handen van de Amerikanen. We moesten proberen om de tegenstander, die optrok vanuit Messina, tegen te houden, zodat in ieder geval onze eigen troepen uit het zuiden nog naar het vasteland konden worden vervoerd. Dat was geen gemakkelijke taak. Ten eerste hadden de soldaten die ons in Lucera waren toebedeeld geen frontervaring. Velen waren onmiddellijk na hun oproep om dienst te nemen naar ons toegekomen. Een groot deel was rond de 18 jaar en nog maar net van school. Enkelen van hen schepten erover op dat ze een valse leeftijd hadden opgegeven om soldaat te kunnen worden. Ze kwamen bijna allemaal uit de Hitlerjugend en leken enthousiast te zijn over de oorlog. Maar één ding hadden ze allemaal gemeen. Ze waren geen van allen voldoende toegerust voor het front. Wij, oude hazen, die in Polen, Frankrijk en Rusland vele veldtochten hadden doorstaan, vroegen ons af wat er van die jongens terecht moest komen. Een groot deel van de officieren maakte een nog slechtere indruk. In fonkelnieuwe uniformen kwamen die jongetjes, want dat waren het nog, van de militaire academie. Ze hadden nog nooit een echt geweerschot gehoord en moesten ons, veteranen, aanvoeren tegen een vijand die ons honderdvoudig de baas was. Niet in termen van moed en gevechtservaring, maar wel qua oorlogsmateriaal. Niet ver van het kleine stadje Patti, ongeveer 40 kilometer van Messina vandaan, gingen we in stelling. Het was een goede plek. De kustweg met zijn vele tunnels slingerde zich langs de steile berghelling die oprees vanuit de zee naar beneden en liep uit in een diep dal. Waar wij lagen was een droge rivierbedding met een klein dorpje. Voorbij een hoge stenen brug waren nog enkele boerderijen en olijfgaarden. Daar werd de 9e compagnie gestationeerd met de opdracht de vijand te beletten de brug in te nemen. Achter een rotsachtige punt, ter hoogte van de pas, ontdekte ik onder de weg een 3 meter hoge afwateringspijp. Dit was de ideale plek om de gewonden te verzorgen. De torenhoge rots onttrok ons aan het zicht van de vijand. We hadden geen zware wapens, alleen uitstekende nieuwe machinegeweren. Gelukkig was onze commandant een ervaren man. Hij gaf het bevel om diepe tunnels te graven op de hellingen, om onszelf in veiligheid te brengen tijdens de te verwachten bombardementen. Dit bevel, dat door de jonge officieren werd afgedaan als lafheid, zou velen redding brengen. Terwijl wij ijverig onze stellingen in orde maakten, liepen de dorpsbewoners uit het dal huilend aan ons voorbij. Het was hen wel duidelijk dat er heel binnenkort gevechten zouden plaatsvinden. Maar hoe zou het aflopen? We hadden slechts enkele granaatwerpers, geen kanonnen en heel weinig munitie. Er waren enkele lichte tanks ter beschikking, maar die konden we hier niet inzetten. We konden ons alleen met handvuurwapens verdedigen. Na 2 dagen verscheen de vijand. Die had al snel in de gaten dat wij niet in staat waren hen iets in de weg te leggen. Ontsteld moesten wij toezien hoe afweergeschut van allerlei soort langs de gehele lengte van de bergrug in positie werd gebracht. Er verrezen complete piramides van projectielen. We konden deze bijna paradeachtige opmars niet stoppen. De weinige munitie die wij hadden, mochten we pas gebruiken als er werd aangevallen. Het zou niet eens voldoende zijn geweest om deze opmars te dwarsbomen. Toen verschenen de eerste verkenningsvliegtuigen. Wij hadden geen afweergeschut, dus ze cirkelden ongestoord boven onze hoofden. Op zee doken ook nog 6 grote oorlogsschepen op. Geen vrachtschepen, maar voorzien van zwaar geschut. Dat die veel effectiever waren dan de bommen, die later nog in bosjes zouden vallen, zouden we snel ontdekken. Er klonken enkele begroetingssalvo's vanaf zee, maar wij kropen snel in de gangen die wij hadden gegraven. Daarom leden we in het begin weinig verliezen. Omdat er van onze zijde nog geen schot gelost was, meende de vijand dat hij hier niet veel te vrezen had. De Amerikanen liepen in lange rijen, ja, in hele groepen tegelijk de heuvel af. Wij lieten ze tot ongeveer 100 meter afstand doorlopen in de drooggevallen rivierbedding. Daar bestookten we hen met onze machinegeweren. Het resultaat was verschrikkelijk. Ze sneuvelden met rijen tegelijk, of renden in paniek terug de heuvel op, terwijl onze kogels hen om de oren vlogen. Zij leden bij deze eerste aanval grote verliezen. Brancardiers met rode kruisvlaggen kwamen. Wij deden hen niets. Urenlang droegen ze hun doden en gewonden terug naar hun kamp. Hoe onmenselijk zwaar het dragen van doden en gewonden in de bergen is, heb ik daarna nog vele malen zelf ondervonden. Na deze zware aanval begon het schieten. 2 dagen lang werden wij vanaf land en zee bestookt. Overdag kwamen daar nog jachtvliegtuigen en bommenwerpers bij. Het regende letterlijk ijzer. Maar de diepe gangen die wij in de bergen en heuvels hadden gemaakt, beschermden ons, zodat we nauwelijks gewonden en slechts enkele doden hadden. Pas toen veel van de gangen door het aanhoudende bombarderen instortten, nam het aantal gewonden snel toe. Het scheepsgeschut vanaf de zee nam onze schuilplaats meter voor meter verder onder vuur. Maar wij waren nog steeds sterk genoeg en wij wisten ons te weren tegen 2 nieuwe pogingen van de vijandelijke infanterie die grote verliezen leed. Het was vroeg in de morgen van 4 augustus. Onder de hoger gelegen doorgaande weg, in de grote afwateringspijp, lagen de gewonden zij aan zij. Ik probeerde hen zo goed mogelijk te helpen. Toen kwam er een vriend bij me langs, Caritas-directeur Hans Schmid uit Buhl. Hij vroeg zich af hoe ik de stervenden nog beter kon helpen. Ik was in eerste instantie terughoudend, omdat ik al het mogelijke deed en compleet uitgeput was door 4 dagen non-stop hulp verlenen. Hij stelde me gerust en zei: "Ik denk toch niet aan het lichaam. De meeste gewonden zijn katholiek. Ze sterven als ratten, zonder biecht en communie. Jij spreekt toch Italiaans? Rijd naar het dichtstbijzijnde dorp en haal een priester met het Allerheiligste." Ik was zo versuft dat ik alleen maar knikte en me niet eens afvroeg waarom ik zelf nog niet op dit idee gekomen was. Hij spoorde me nog een keer aan om snel te zijn.
Thank you.
aangezien ik op het punt stond om twee zwaar gewonden over te plaatsen, gaf ik de chauffeur van mijn ambulance het bevel om me te helpen hen in te laden. Uit voorzorg nam ik nog een soldaat met machinegeweer mee. Wij stoven er vandoor. In Pati kon ik de gewonden in een grotere transportwagen overladen. Het lukte me daar ook om nieuw verbandmateriaal te krijgen. Maar waar moest ik een priester vandaan halen? Ik zag twee kapucijnenpaters voor de kerk staan. Ze waren allebei al wat ouder en weigerden aan mijn verzoek gehoor te geven. Zij wezen naar de heuvel boven de stad. Daar woonde de bisschop en bij hem waren ook jonge priesters te vinden. Wij reden langs de smalle bochtige weg naar boven en stonden al snel op een plein voor een grote kerk. Aan de voorzijde zaten drie heren aan een tafel, gebogen over een kaart. Ze waren zo verdiept in het kijken naar de oorlogsschepen in de verte en het luisteren naar de explosies die tot hier hoorbaar waren, dat ze het geruis van ons naderende voertuig niet eens hadden gehoord. Enigszins geschrokken en verbaasd keken ze me aan toen ik voor hen boog en mij in mijn beste Italiaans voorstelde. De beide heren, rechts en links, stonden op en bogen eveneens. Ze stelden zich voor als de burgemeester en notaris, terwijl de kleine dikke man in het midden bleef zitten. Hij was overduidelijk priester. De bovenste knoopjes van zijn soutane stonden open. Die was waarschijnlijk al weken niet gewassen, want hij zat vol vlekken. De priester had zich al dagen niet geschoren. Maar het was oorlog en er was nauwelijks zeep. Ikzelf en mijn uniform zagen er ook niet florissant uit. Ik zat onder de bloedvlekken van de gewonden die ik verzorgde. Mijn chauffeur was in de auto blijven zitten. De soldaat met het machinepistool stond naast mij. Ik vroeg vriendelijk of ze mij naar de bisschop wilden brengen. Eerst vroeg de burgemeester en toen de notaris wat ik van de bisschop wilde. Ik antwoordde dat ik hem dat persoonlijk wilde zeggen. Ten slotte vroeg de vriendelijk ogende kleine geestelijke wat ik van de bisschop verlangde. Ik werd een beetje grof en meende dat hem dat niets aanging, waarop hij antwoordde: "U kunt het mij rustig zeggen, want ik ben de bisschop van Pati." Nu moest ik lachen en riep uit: "U, de bisschop, dat bestaat niet." Dat was niet slim en ook kwetsend, maar hij haalde nu een grote ring uit zijn zak, stak die aan zijn rechterhand en vroeg mij, duidelijk geamuseerd: "Ben ik het of ben ik het niet?" Hij was het. Het was pijnlijk, maar ter verzoening boog ik mij diep over de tafel om zijn ring te kussen. Nu vroeg hij mij werkelijk vriendelijk: "Wat heeft u dan tot de bisschop te zeggen?" Ik wees naar de frontlinie in de verte waar voortdurend geschoten werd en vertelde hem dat daar vele gewonden en stervenden lagen, waarvan het merendeel katholiek was. Onze eenheid bestond voor het grootste deel uit soldaten uit Baden en dat wij geen almoezenier hadden. Ik vroeg hem dringend om een priester met mij mee te laten gaan om de soldaten de heilige communie te brengen. De heren keken me aan alsof ik geestelijk gestoord was en vroegen: "Een priester naar het front brengen, midden in het gevecht en misschien de dood indrijven?" Ik zei dat het niet per se de dood hoefde te betekenen. Of ik kon instaan voor het leven van de priester? Dat natuurlijk niet, maar ik had zelf ook al vele gevechten overleefd. Ik zou natuurlijk het uiterste doen om hem gezond terug te brengen. De bisschop vroeg verder: waar is jullie almoezenier? De Duitse troepen hebben toch ook hun eigen geestelijken? Ik wilde niet zeggen dat onze almoezenier al lange tijd met verlof was en dat nieuwe eenheden op bevel van de Führer zonder geestelijke begeleiding het veld in werden gestuurd. Dus ik antwoordde alleen: wij hebben er momenteel geen. Hij wierp tegen: dan kan ik u ook niet helpen. Ik vroeg nogmaals om zijn hulp en sprak over de nood van de mensen en dat ik als Franciscaanse seminarist toch geloofwaardig was. Hij moest zich ook bedenken dat we ons in zijn bisdom bevonden en dat hij dus de plicht had ons te helpen. Maar de bisschop wees me categorisch af om ook maar iets voor ons te doen en zei: doe verder geen moeite. Ik heb geen enkele intentie om u een priester mee te geven, zeker niet voor een oorlog die ons Italianen niets aangaat. Dat was te veel van het goede. En ik voer tegen hem uit: Monseigneur, Duitsers en Italianen vechten toch ook samen tegen dezelfde vijand. Deze oorlog gaat u net zoveel aan als ons. De drie heren keken elkaar lachend aan. Pas enkele dagen later begreep ik waarom. Badoglio had de overeenkomst met Duitsland ontbonden. Midden in het gelach zei ik nog dat het hier niet om Italianen of Duitsers ging, maar om katholieken in stervensgevaar, die recht hadden op bijstand van een priester. De plaatselijke bisschop had dus de plicht om ons te helpen. De burgemeester wilde de bisschop te hulp schieten en meende dat de Duitsers hier niet bepaald geliefd waren. Nu was mijn geduld op. Ik werd zo kwaad dat mijn soldaat, die hier niets van verstond, zijn wapen op hen richtte. Ik vraag het u nogmaals, krijg ik nu een priester of niet? Alle verdere discussies kunnen wachten tot na de oorlog. De notaris zei nog dat de oorlog voor hen al voorbij was. Dan zal ik u laten zien dat dat nog niet het geval is. Ik gaf de soldaat het bevel zijn wapen te ontgrendelen en ook de chauffeur kwam dichterbij met zijn machinegeweer. Ik vroeg voor de laatste keer of hij me nu eindelijk een priester mee wilde sturen. Geschrokken fluisterde hij alleen maar: nee, dat gaat niet. Ik zei: bisschop, nog 1 minuut en ik ga er zelf een halen. Daarop gaf hij geen antwoord. Nu trok ik, voor het eerst, een pistool, hield het voor zijn gezicht en beval: bisschop, u gaat met mij mee en breng het allerheiligste naar mijn soldaten. En tegen de twee andere heren zei ik: geen beweging, anders beweegt u straks zeker niet meer. Ik was nu echt woest en, vond ik, helemaal terecht. De arme bisschop was asgrauw geworden, stond op mijn bevel op en liep, nog altijd met mijn pistool op zijn gezicht, naar de kerk. Eerst wilde hij uit zijn huis nog de sleutel van het tabernakel halen. Zo kwamen we in zijn kamer, waar hij mij, nat van het zweet, vroeg of ik geestelijke was. Bent u al gewijd? Nee, ik heb alleen nog maar mijn geloften afgelegd bij de Franciscanen. Daarop zocht hij in zijn bureaulade en plotseling riep hij opgelucht: dat is het. Hij haalde een document tevoorschijn waarmee een bisschop in oorlogstijd een bijzondere volmacht kon verlenen. Dat is het, zei hij nogmaals. Op grond van dit schrijven kan ik u het Allerheiligste toevertrouwen. U kunt de Heilige Communie zelf uitdelen. Ik was totaal verward. Kon ik, mocht ik dat doen? In mijn ontzetting zei ik hem dat hij schrijfgerei en een zegel moest meenemen. Toen gingen we weer naar buiten. Ik liet de bisschop tussen de beide heren plaatsnemen en gaf hem de opdracht de papieren in orde te maken en beval de soldaten de drie mannen te bewaken. Ik reed meteen naar de kerk beneden in het dorp en vertelde de oude paters dat ik mijn pistool had getrokken tegen de bisschop en waarom. Ze begonnen te lachen en zeiden: dat was geen zonde, maar een deugd. Opgelucht reed ik weer naar boven en ontving het volgende schrijven van de bisschop dat mij machtigde de Heilige Communie mee te nemen en uit te delen. En het schrijven luidt: Patty, 4 augustus 1943. Vanwege de uitzonderlijke situatie en vanwege de bijzondere volmacht die wij van de Heilige Stoel hebben ontvangen, is het katholieke geestelijken van de 29e Duitse Panzerdivisie toegestaan om, met inachtneming van de gepaste eerbied, de Heilige Communie uit te reiken aan hun kameraden, in het bijzonder aan de gewonden. Getekend Angelo Vescovo. Dat was meer dan ik had verwacht. Ik dankte de bisschop oprecht en vroeg hem om vergeving. Hij toonde begrip. Toen ik afscheid nam, stonden de tranen in zijn ogen. Ik vroeg me af of het tranen van medeleven waren of eerder van vreugde en opluchting, omdat de gevaarlijke Duitser eindelijk wegging zonder zijn pistool te hebben gebruikt. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren. En wij hopen dat u de volgende keer weer afstemt op dit programma om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen.